mooi dat eigenlijk wat hier gebeurt al een preek op zich is. Getuigenissen, wat er gezongen is, de liederen, zo prachtig. God is aan het werk, God wil bij ons zijn. En, ik ga er nog iets aan toevoegen, maar eerst wil ik met jullie bidden. Ja, Vader, we bidden zo dat u bij ons komt met uw woord. We hebben er al over gezongen, maar ik bid, Heer, open het woord in ons hart. Zodat we vanmorgen verstaan wat u heel persoonlijk of in het algemeen tegen ons wilt zeggen. Want u bent een levende God, u bent een sprekende God. Heer, u sprak in het verleden ook tegen het hele volk, Israël. Want u wilt dat ieder persoonlijk ook geraakt wordt door uw woord. En dat bid ik ook vanmorgen. Ga uw gang, Heer, met uw woord. Amen. Ik moest bij de voorbereiding denken aan een gebeurtenis. Die kwam heel scherp voor de geest. Lang geleden, toen ik ruim 20 jaar geleden in de maatschappelijke opvang net begon als begeleider. Nog niet wist van toeten of blazen. En wij een hele grote kerel hadden in onze opvang. Kop groter, halve meter breder dan ik. En een man met een verleden. Een man om bang van te worden. En daar maakte hij gebruik van. Iedereen was bang van hem. En hij zou een afwijzing krijgen voor een aanvraag die hij gedaan had. En we wisten het. En we zaten in de huiskamer van de maatschappelijke opvang. En we hoorden daar ergens achter, waar de kamers waren, gevloek en geraas en een deur slaan en veel geluid. En dan kwam die aan. Ik stoof de huiskamer uit, de gang in en ik ging voor hem staan. Ik zei: Willem, ho, niet doen. Hij bulderde. Hij raasde en zei: Kees, ik bleef staan. Kees, ben je niet bang voor me? Ik zei: ja, ik ben wel bang, maar ik ga niet aan de kant. En hij keek me aan en ik weet niet wat er gebeurde. Maar hij keek me aan, hij draaide zich om en hij liep weg. En we hadden zo'n deur in de gang, die gooide die zo hard dicht dat ik dacht van dat is een draaideur geworden. Maar hij ging weg. En toen ik daarover nadacht, dan dacht ik, ja, het is niet onze kracht, maar het is Gods kracht in ons. En wij hoeven niet stoer te zijn, want ik had echt het zweet in mijn handen staan, klotsende oksels, knikkende knieën. En ik ging naar het team en ik zei: help jongens, wat gebeurt hier? En ze moesten mij daar ook een beetje oplappen. Het is niet erg om bang te zijn. En als ik dan zo aan dit verhaal denk, dan denk ik aan David, die naar de reus Goliath toe ging. Ik denk dan beeldend. En dan denk ik, nou, David zal echt niet zo gehad hebben van: oh, reusje, maar een meter of 3,5, weet je wel, van een klein ventje, ah, die kan klaar, oh, la 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 la, gaan we even doen. Nee, ik denk dat David ook, misschien wel met het zweet in zijn handen en met knikkende knieën, naar die reus ging, want hij wist, deze reus, die moet zijn mond gaan houden. Want deze reus, die spreekt lelijk van de God waar ik van hou. En als niemand anders het doet, dan mag ik maar een klein ventje zijn. Maar God gaat mij helpen om deze reus de mond te snoeren. En ik denk dat hij met knikkende knieën naar die reus gelopen heeft. En hij heeft hem verslagen. Verhaal van David, de moedige herdersjongen. En vandaag wil ik met jullie kijken naar David bij Ziklag. Want in 1 Samuel 30, daar staat: en het gebeurde echter, toen David en zijn man op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland. In Ziklag. En ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. De vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen, weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar ze hadden hen weggevoerd waar hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad Zie, en die was met vuur verbrand. Hun vrouwen, hun zonen en dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begon David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Hoe is het zo ver gekomen? Wat is er gebeurd tussen de reus en Ziklag? Wat is er met David gebeurd? Nou, wat er gebeurde toen hij die reus versloeg, was dat hij in één keer beroemd werd. Iedereen kende hem. Hij was de man die de reus had gedood. Het grote gevaar had overwonnen. En hij had nog veel meer overwinningen behaald. Zoveel overwinningen dat de mensen zelfs meer in hem gingen geloven, meer op hem gingen vertrouwen, op zijn krijgskunsten, dan op Saul. En Saul hoorde dat. En Saul werd jaloers. David diende Saul. Saul probeerde hem een paar keer toe om hem van het leven te beroven. Omdat hij hem zag als een concurrent. Hij vond hem gevaarlijk. En David vluchtte. Samuel was voor die tijd bij hem geweest. Dat was nog voordat dat hij de reus versloeg. En hij had hem gezalfd tot koning. David wist ergens in zijn achterhoofd en in zijn hart dat zijn bestemming was om de nieuwe koning van Israël te worden. Maar nu was hij op de vlucht. Jarenlang. En hij zag helemaal niets van het mooie toekomstbeeld wat Samuel hem voorgehouden had. Het leek er niet op. Vluchtend in de woestijn. Op het nippertje ontkomen aan het leger van Saul. Leven in een grot. Steeds op je hoede zijn. Hij had geen leven. Totdat hij op een gegeven moment zegt, weet je, ik ga naar de vijand. Ik ga naar de Filistijnen. Want misschien dat Saul mij dan vergeet. Misschien dat ik dan uit beeld raak. Dat hij me met rust laat. En wat er eigenlijk met David gebeurde, want dit had hij niet met God overlegd. En wat er met David gebeurde, was dat zijn hart wat zo op God gericht was. Want zo kennen we hem. Lees de psalmen. Maar David, zijn hart werd bedekt. Want hij dacht bij zichzelf, laat ik naar het land van de Filistijnen gaan. Hij had het niet met God besproken. Zo kwam er een bedekking over zijn hart. En dat gebeurt vaak als angst een rol gaat spelen. Dat je uit angst menselijke overwegingen boven de woorden van God zet. Boven wat je gelooft over God. Over wat hij kan en waartoe hij in staat is. Weet je, wij zijn niet zo heel veel anders dan David. Want dat gebeurt ook bij ons. Gebeurt ook bij mij. Want als we, ik zie trouwens dat er geen PowerPoint is. Ik had wel wat plaatjes erbij. Ik had een plaatje van een rennend haas. Niet dat als een haas vandoor gaat. Of het moment dat het spannend wordt. Of die twee vechtende olifanten die elkaar proberen weg te duwen. Of de egel die zich oprolt. Want die denkt, als ik me oprol, dan is er geen gevaar. Als ik me oprol, dan is er niks. Het zijn van die manieren die we allemaal kennen. Die we allemaal toepassen op zijn tijd. En die op zich ook helemaal niet verkeerd zijn. Soms is het goed als er moeilijkheden komen om je er niet mee te bemoeien. Om je een beetje onzichtbaar te maken. Soms is het goed om ergens van weg te lopen. De Bijbel zegt ook, vliet de hoererij. Dus rennen van weg. En soms is het ook goed om ergens voor te blijven staan. Iets wat van waarde is. En Ja, dat gebeurt gewoon bij ons ook. Maar bij David, er kwam zoveel kwaad als het ware zijn leven binnen. David zat in moeilijkheden. David werd verdrukt. En hij kiest om naar de vijand te gaan. En dan zit David bij de vijand. En dan moet hij voor de vijand gaan strijden tegen Israël. Maar ondertussen valt hij een andere woestijnvolk aan en doet alsof dat hij vecht tegen de Israëlieten. En dan komt er een grote oorlog en David moet optrekken tegen zijn eigen volk. Ik vraag me altijd af, hoe had dit afgelopen? Als de Filistijnse koningen niet gezegd hadden van David, we vertrouwen je niet. Je mag niet met ons mee. David nog heel verontwaardigd, waarom mag ik niet mee? Ik heb toch niks verkeerds gedaan? Maar ze sturen hem terug. En dan komen ze bij het dorpje, bij Ziklag, wat ze gekregen hebben. Dan komen ze daar terug na 3 dagen bij hun vrouwen en hun kinderen, die er niet meer zijn. Alles leeggeroofd. Alles weg. Iedereen waar je van houdt, verdwenen. Alle spullen weg. Al het vee weg. En de stad staat in brand. En de mannen, grote, stoere mannen, voor geen kleintje vervaard, ze huilen. Ze huilen. Ze huilen. En ze huilen tot ze niet meer kunnen huilen. Het woord zegt, ze waren te moe. Er was geen kracht meer in hen om te huilen. David, de puinhopen van zijn leven. We hopen allemaal dat we het niet meemaken. En om ons heen zien we het gebeuren. Danny heeft er vorige week ook over gesproken. Ik ga het niet herhalen. Maar we zien steeds beelden komen van puinhopen, letterlijk. Waar mensen met een hand in het haar zitten. Hoe moet het nu verder? Waar moet ik heen? Waar zijn mijn geliefden? Zo kan je ook geestelijk, emotioneel of mentaal bij de figuurlijke puinhopen van je leven zitten. Iets waarop je vertrouwd hebt, blijkt niet vertrouwd genoeg te zijn. Iets waar je op hoopte, blijkt niet te zijn wat je ervan hoopte. En je blijft achter. Met een puinhoop wat je leven is geworden. Soms door eigen toedoen. Maar heel vaak ook door toedoen van anderen. En je kan je soms niet verweren. En zo kom je soms in moeilijkheden die je niet gezocht hebt. Soms kom je in moeilijkheden die je niet gewild hebt. En toch moet je er doorheen. En ik hoop dat we als kerk, als gemeente, dan elkaar weten te vinden in die moeilijkheden. Elkaar weten te bekrachtigen. Elkaar weten te steunen. Elkaar weten steeds weer te bemoedigen met de woorden van God. Met de liefde van God, met de kracht van God. Zodat we verder kunnen. Het zijn geen leuke dingen. Maar het is goed om daar met elkaar wel in te oefenen. Danny heeft er vorige week ook over gesproken, over de tijd waarin we leven. Niemand vindt dat leuk. Niemand wil dat. Ik moest eraan denken aan Gerben, die heeft wel eens gezegd: pa, zullen we gaan trainen voor een survival run? Het eerste wat ik dan denk is: nee, ik ben te oud, ik ben te zwaar. En ik heb last van mijn schouders. Ja, dan kom ik erachter dat als je gaat verbouwen bij je dochter en je bent heel veel bezig, dat die schouders ineens sterker worden en dat de pijn verdwijnt. We hebben er gewoon geen zin in. Want het kost pijn en moeite. Want dat is wat trainen doet. Nou, dat gaat dan over iets heel praktisch, over sport. Maar ik denk dat God van ons vraagt in deze tijd dat we geestelijk gaan trainen. Dat we geestelijk sterk gaan worden. Dat we niet overvallen worden door de moeilijkheden, maar dat als de moeilijkheden komen, dat we precies weten wat we moeten doen. Waarom doen we BHV-cursussen? Omdat we verwachten dat er ooit misschien een keer brand uitbreekt. Terwijl de Heer gezegd heeft, aan het einde tijden zullen we beproefd worden. Dan komen de moeilijkheden. Dan weten we in ieder geval zeker dat als we gaan trainen, dat we het kunnen gebruiken en dat we het nodig hebben. Bij een BHV zeg je altijd, hopen dat we het niet nodig hebben. Nou, deze geestelijke training, die gaan we nodig hebben. Die gaan we keihard nodig hebben. Net zoals dat we God nodig gaan hebben. En daarom lijkt het me ook goed dat we daar steeds meer met elkaar over nadenken. En met elkaar ook gaan helpen hoe we die training kunnen doen. En vandaag kijken we naar David. Want als David bij Ziklag zit, dan staat er in vers 5, Davids beide vrouwen waren ook gevangen genomen. Abinoam uit Israël en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. En David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn eigen zonen en over zijn dochters. Dat is wat er gebeurt. Als moeilijkheden, als pijn en verdriet je overkomt, als verlies, ervaringen, je leven teisteren, dan is verdriet, huilen, een van die fases waar je doorheen moet. Een tweede fase is de boosheid. Dat zie je hier gebeuren. Die mannen die denken, we zijn alles kwijt. Nou, wat gaan we doen? Wie is er in onze buurt? Laten we iemand doden. Of dat je daar vrouwen en kinderen mee terugkrijgt. Maar het is de boosheid die dan opkomt. Het is de menselijke reactie die omhoog komt. En die hoeven we niet weg te stoppen. Die is er gewoon. Die boosheid is een energie, een enorme kracht die vrijkomt. En die boosheid die kan je benutten. En dan gebeurt er iets met David. David werd zeer benauwd. En dan staat er, David echter sterkte zich in de Heere, zijn God. Als David daar bij die puinhopen van zijn leven zit, en hij weet het niet meer, en de mannen spreken erover om hem te doden, dan herinnert David de tijden van vroeger. De tijden dat hij de Heer diende. De tijd dat hij vertrouwelijke omgang met God had en hij reflecteert. Supersnel, waar ben ik dat kwijtgeraakt? Waar is het misgegaan? En dan komt hij erachter. Ik heb vertrouwd op eigen inzicht, terwijl het woord zegt vertrouw niet op eigen inzicht. Ik heb vertrouwd op eigen inzicht. En wat David doet, hij sterkt zich in de Heer. Hij haalt als het ware de bedekking weg door de keuze te maken om zich uit te strekken naar de Heer. En misschien vraag je je af, nou, hoe doet hij dat dan? Heb ik me namelijk ook afgevraagd, van hoe werkt dat dan, dat uitstrekken, dat sterken in de Heer? Ik dacht, kan ik daar iets over vinden? Nou, op Psalm 18, dat is een danklied naar overwinning, geschreven door deze David. Het geeft een beetje de stijl van David aan. Tegelijkertijd wil ik erbij zeggen, jij hoeft niet de stijl van David te hebben. Ontwikkel je eigen stijl. Ontwikkel je eigen manier, wat bij jou past. Maar David, als hij zit bij de puinhopen, dan zegt hij, ik heb u hartelijk lief. Heer, mijn sterkte. De Heere is mijn rots. Hij is mijn burcht. Hij is mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik riep de Heer aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Banden van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mij angst aan. Zie je wel, David is ook bang. David is gewoon bang. Banden van het graf omringden mij. Valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heer aan. Ik riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Lieve mensen, als jij roept tot God, dan hoort hij jou. En dat is wat David deed. En dan zie je van die hele mooie, ik ga hem niet helemaal lezen, maar dan komt God in beweging. Het is prachtig om te lezen. En dan staat er in vers 20. Hij, het is God, leidde mij in de ruimte. Hij redde mij. En dan krijgt David weer moed. En die boosheid, dat wordt een kracht. Want dan zegt hij in vers 30. Want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Goed opletten, hè? Hij zegt niet van, wow, ik heb zoveel kracht, ik ren op een legerbende in. Nee, er staat met u. Hij doet het samen met God. En samen met God kan hij het aan. Niet omdat hij zo sterk is, dat zegt het woord, maar omdat God zo sterk is. En God die in hem is, die is sterker dan hij die in de wereld is. Nou, dan gebeurt er gewoon iets prachtigs. Ik ga het niet dat hele stuk lezen met jullie, want het is best een lang verhaal. Maar het tweede wat David doet, hij roept de priester. En ze gaan de priester om raad vragen. Zal ik ze gaan zoeken? Zal ik ze achterna gaan? En als we dat doen, gaan we het dan redden? Ja, zegt de priester. Ga ze achterna en je gaat het redden. En deze vermoeide mannen krijgen nieuwe kracht en gaan een dagtocht van 3 dagen achter de Amalekieten aan, achter hun vrouwen en kinderen aan, om ze te redden. Onderweg worden een aantal mensen moe, die passen op de bagage, zodat de fitste wat door kunnen rennen. En na 3 dagen komen ze daar bij de Amalekieten en vinden ze allemaal hun vrouwen en hun kinderen terug. Niemand uitgezonderd. God heeft gered. Zo mooi hoe dat gebeurt bij David. En dat is ook een directe vraag aan ons. Hoe gaan wij om met moeilijkheden? Hoe gaan wij om als leed ons treft? Want leed gaat ons een keer treffen. Soms komt dat onverwachts. En mijn vraag aan jou is dan, wat doe jij gewoonlijk? Wat is de eerste reactie als er moeilijkheden of als er leed op je pad komt? En dat is iets wat je wel kunt trainen, wat je wel kunt oefenen. Ik moest daar even terugdenken. Ik zit momenteel ook in moeilijkheden. Ik heb iets moeilijks te verstouwen. Toen dacht ik terug, hey, wat was het eerste wat we deden? Het heeft met werk te maken, maar het allereerste wat we deden was met een paar collega's bij elkaar hebben gebeden. En dat is zo fijn. Als er iets op je afkomt wat je niet verwacht, wat heftig is, wat leed is, dat je dan anderen hebt, je niet alleen bent. En dat je samen de Heer kan aanroepen. Als je vrienden om je heen hebt, waar je kan vertellen. En die zeggen van kom, we gaan samen bidden. Ze kunnen het ook niet oplossen. Maar onze kracht is er wel dat we samen de Heer mogen zoeken. En de Heer kunnen zoeken. En dat we aan mogen kloppen. Dat we ons mogen sterken in de Heer. En dat ons hulpgeroepen bij zijn oren komt. Dan gaat de Heer bewegen. Dan gaat de Heer, die gaat iets doen. Wat? Ja, dat weet je niet altijd precies. Maar het is soms heel verrassend. Maar dat is ook wat David deed. Hij vroeg de priester om raad. En zo mogen wij God ook om raad vragen. Het is wel dan belangrijk dat wat God zegt, dat je dat dan ook gaat doen. Want als je God om raad vraagt, en je zegt, nee, maar ik denk dat dat beter is. Ik ga toch maar dat doen. Ja, dan helpt het niet. Want God wil zich daarmee verbinden wat hij je ook aangeeft. Want hij maakt je duidelijk wat helpend is in deze situatie die jou treft. Gewoon omdat God God is en het overzicht heeft. En wij mens zijn en maar een klein stukje zien. Wij zien nooit de hele puzzel. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat God ziet. En wat hij jou vertelt. En om dat ook te gaan doen. Tweede voorbeeld. Ik wil even overstappen naar Jezus. De zoon van David. De Davids zoon, zoals hij ook genoemd wordt. Jezus kwam ook heel veel tegen. Maar de allergrootste moeite die beschreven staat, lezen we in Matteüs 26, Gethsemane. Want daar lezen we, toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. Hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En nam Petrus en twee zonen van Zebedeus met zich mee. En hij begon zeer bedroefd en angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier, waak met mij. Ik noemde het net, hè? Vrienden heb je nodig. Jezus had ook vrienden nodig. Jezus vroeg aan zijn vrienden, blijf bij mij. Blijf dicht bij mij. Het is niet gek als we het moeilijk hebben. Jezus had het moeilijk. Jezus kende angst. Jezus was bedroefd. Jezus voelde dat allemaal in zijn lijf. En dan zei hij tegen zijn vrienden, willen jullie alsjeblieft dicht bij me blijven? Want ik red het niet alleen. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, zoals u wil. Als Jezus diep bedroefd is, het moeilijk heeft, doet hij hetzelfde als wat David deed. Of David deed al wat Jezus zou doen. Dat is net hoe je het bekijkt. Maar hij richt zich tot de Vader. Hij sterkt zich in God de Vader. En hij vraagt om raad. Hij doet driemaal over een verzoek. Maar de Vader en Jezus wisten beide al wat er moest gebeuren. En Jezus gehoorzaamt. Maar hij wist ook, ik moet het moeilijkste doen. Ik zei net al, soms als je iets gaat doen wat God zegt, loopt dat niet altijd goed af. Jezus wist. Als ik ga doen wat de Vader van mij vraagt, dan loopt dat heel slecht voor mij af. Dan loopt dat echt heel slecht voor mij af. Dan ga ik heel veel pijn voelen. En ook Jezus wilde misschien wel vechten, maar hield zich in. Jezus wilde misschien ook wel vluchten, maar hij deed het niet. Jezus wilde ze misschien ook wel oprollen zoals een egel. Van ik zie niks, ik ben er niet. Maar hij deed het niet. Jezus zei als het ware, Vader, hier ben ik. Laat uw wil geschieden. En toen zijn vijanden kwamen, toen zei hij ook, wie zoeken jullie? En Peter slaat dan een oor af. En dan zegt Jezus, grijp niet naar het zwaard. Naar het zwaard grijpt, zul je door het zwaard omkomen. Hou de dingen niet tegen die moeten gebeuren. Want hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Jezus wist wat er moest gebeuren. Jezus wist wat er ging gebeuren. En Jezus was bereid om die hele moeilijke weg te gaan. Hij hield niet terug. En de Hebreeënbrief zegt, Jezus doorstond het lijden, doorstond deze moeilijkheid, omdat hij wist welke heerlijkheid dat zou brengen. Hij wist van als ik deze moeilijke weg ga, wordt daarmee de hele wereld vrijgezet. De hele wereld wordt gered. De hele wereld wordt vrijgezet van het kwaad. Want Jezus die deed dat. Misschien vraag je af, ja, hoe lukt het dat Jezus nou? Of denk je, ja, weet je, want dat is niet voor mij weggelegd. Ik kan dat niet. Ik ben niet zo sterk. Als ik gevaar zie of als ik moeilijkheden zie, dan is het eerste wat ik doe is wegwezen. Of ik doe gewoon of ik het niet zie. Dat is niet zo voor mij. Ik denk dat iedereen dat heeft. Zijn er hier mensen die zeggen van, hey, als er gevaar is, dan ben ik daar. Of als er moeilijkheden zijn, wie wil de moeilijkheden doorstaan? Ja, ik. Is er iemand? We hebben het allemaal. En laat dat ook een troost zijn, dat het niet vreemd is dat we het hebben. En wat helpt ons dan wel om daar doorheen te gaan? Wat helpt ons, zoals David, als er 600 mannen met stenen klaarstaan, om je dan te sterken in de Heer? Wat helpt Jezus, terwijl hij alleen gelaten wordt, want zijn vrienden vallen in slaap, maar dat hij toch die kracht vindt te doen wat hij moet doen? Ik denk dat ware woorden kunnen helpen. Ware woorden helpen mij in ieder geval. En ik denk dat de ware woorden David hebben geholpen. Ga maar lezen in de psalmen hoeveel David geschreven heeft, over gecomponeerd heeft en gezongen heeft. Trouwens, even tussen de regels door. Ik ben een beelddenker. Ik denk van, hoe doe je dat nou? Hè? 600 man, die staan dan met stenen. Staan allemaal klaar. Mannen waren vechters. Sommigen hadden zich voorbereid. Die hadden al een hoopje stenen. Net als met een sneeuwballengevecht. Die stonden helemaal klaar. Om hem te doden. Ik denk, hoe doe je dat met 600 van die wilde mannen? Ik denk op zijn Maartens. Maar dat is mijn idee hoor. Je pakt een gitaar. En je gaat spelen. Mijn hulp en verwachting is in de naam van de Heer. En al die mannen gaan luisteren van, wat gaat David nou spelen? Wat gaat hij zeggen? Ja, ik kan niet spelen, dus ik moet het op een andere manier doen. Ik wil alleen maar zeggen, zoek je eigen manier. Zet in wat je hebt gekregen van God. Zet in ook woorden die voor jou betekenis hebben. Alle woorden uit de Bijbel zijn waardevol. Alle woorden hebben de kracht van God. Maar sommige woorden hebben voor jou net dat beetje extra. Psalm 32, vers 8. Ik zal u leiden. Dan gaande de weg die gij moet gaan. Mijn oog is op u. Ik zal u raad geven. Dat is voor mij een bijzonder woord. Dat kreeg ik voordat ik... Of toen ik ben een tijdje arbeidsongeschikt geweest, bijna 2 jaar, en ik wist niet wat ik moest doen. En de Heer had dat woord gegeven. En 2 jaar lang heb ik op dat woord als het ware gestaan. Heer, u hebt dat woord gegeven. U zegt dat u me leidt en er komt me niks. En het duurt al zo lang. Moet je net zo ongeduldig zijn als dat ik ben. Want ik denk, als de Heer dat dan zegt, dan staat dat, hoor je gelijk tring en dan is dat er. Maar nee. 2 jaar duurde het voordat ik bij de hoop terecht kon. En dat daar een deur open ging en er een nieuwe tijd aanbrak. Zo kan een woord voor jou een specifieke betekenis hebben. Ik weet niet wat jouw woord is. Maar zorg dat je jouw woord als het ware weet en dat het in je hart gegrift staat. Dat als de moeilijkheden jou treffen, dat je die bedekking weg kan halen en dat je je weer hindert. Ja, want dat is het woord wat in mijn hart verborgen is. Dat is het woord wat God tot mij gezegd heeft. Dat is wat God mij toevertrouwd heeft. En daar mag ik kracht aan ontlenen. Daar mag ik mij aan sterken. Aan vasthouden. En roep het maar uit naar God. Heer, u hebt het gezegd. Ik weet niet hoe u het gaat doen, maar u hebt het gezegd. Dat ik gewoon zeg van, Heer, maar het staat in uw woord. Kijk maar, Heer, hier staat het. Waarom gebeurt het dan nog niet? Heer, help mij. Geef mij raad. En dat wat u mij aanraadt, dat ga ik doen. dan gaat het woord voor jou een kracht zijn in je leven. En dan gaat geloof jouw angst dat het mislukt. Of dat je niks bent. Of dat je er niet meer toe doet. Of dat niemand op je zit te wachten. Al die dingen vallen dan weg. En dan kan je zoals David zeggen van kom op. We gaan onze vrouwen terughalen. We gaan onze kinderen redden. Of zoals Jezus. Ja, van kom op. Daar komen onze vijanden aan. Laat er gebeuren wat er moet gebeuren. Want zo heeft God het bepaald. Eén zo'n woord die ook krachtig is, is Colossenzen 3. Want er staan zoveel mooie dingen in het woord. Ik kan ze helaas niet allemaal met jullie doornemen. Daar is de tijd te kort voor. Het is ook geen Bijbelstudie. Maar in Colossenzen 3, daar staat zoiets prachtigs. En dat helpt ook zo bij angst. Als het nieuws je angst aanjaagt. Als de uitslag van de dokter je angst aanjaagt. Of de onderzoeken die je krijgt. Of als je allerlei dingen moet doen waarvan je denkt van lukt me dat wel. Dan zegt Paulus in Colossenzen 3. Zoek wat boven is. Als je nu met Christus opgewekt bent. Zoek dan de dingen die boven zijn. Niet van de dingen die op de aarde zijn. Niet dat de aarde niet belangrijk is. Maar Jezus had ook al gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere, dat volgde daaruit. Hier zegt Paulus ook, zoek de dingen, zoek de hemelse dingen. Zoek dan de dingen boven zijn bij Christus. Als het ware zegt Paulus hier, zoek dicht bij Jezus. Zoek het niet in menselijke vermogens, menselijke slimheid. Zoek het dicht bij Jezus. Die aan de rechterhand van God zit. Vers 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. De doop zegt het heel duidelijk. We worden begraven in het waterbad. En we staan met Christus op. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Dus we hoeven ons daarmee ook iets minder bezorgd te maken over onszelf. Want er is ook nog Christus die in jou is. En als jou iets overkomt, dan overkomt dat ook Christus. En als je je daaraan vast kan houden. Van hé, dit is niet tegen mij als mens gericht. Dit is tegen Christus gericht. Maar Christus die is onoverwinnelijk. Dus als ik dicht bij hem blijf, ben ik ook dicht bij de overwinning. Want die is nooit ver van Jezus vandaan. Weet je? Ik zoek nog een andere tekst. Die kan ik even zo snel niet vinden. Oh ja, dat is wel Colossenzen 3. Oh ja, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dat is zo mooi om te weten dat God onszelf beschermt. Want als jij dit bent, dan ben jij in Christus geborgen. In God. Wie kan jou dan nog wat doen? Moeten ze God passeren? Moeten ze Jezus passeren? Lieve mensen, laat dat een troost zijn. Dat jij niet op jezelf staat, maar in Christus verborgen ben, geborgen ben, beveiligd ben door God de Vader zelf. En dat je dicht bij zijn liefde bent, want dat is ook wat het woord zegt. Volmaakte liefde drijft vrees uit. Want de volmaakte liefde, ja, als je daar dichtbij bent, dan kan je de vrees aan. Dat is wat er bij Jezus gebeurde, zegt het woord. Het woord zegt dat God ons zo lief had, dat hij Jezus gaf, toen wij nog vijanden van hem waren. God heeft ons ontzettend lief. Veel meer dan we durven bidden, dan we durven beseffen. God heeft ons onvoorstelbaar lief. Maar niet alleen jou, heeft iedereen lief. En dat zou ons bij elkaar mogen brengen. En dat hoop ik ook dat het je troost biedt. Want Romeinen 8, vers 37, die zegt, dat is de laatste tekst waar ik mee afsluit. Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars. Dankzij hem die van ons houdt. Amen. Ik ga voor jullie bidden. Ja, Vader in de hemel, we hebben verhalen uit uw woord gelezen. We hebben gezien hoe David, hoe dat hij bij de puinhopen van zijn leven, zijn hart weer richtte op u. Zijn eigen wijsheid losliet en uw raad opvolgde. Heer, zo'n mooi verhaal van David, de man naar uw hart. Heer, en wat David niet wist, was op het moment dat hij bij de puinhopen van zijn leven zat, dat hij dichter bij het koningschap was, wat u beloofd had, dan ooit. Maar hij moest er wel doorheen. Heer, en u geeft ook aan ons aan dat we moeilijkheden te verduren krijgen, dat de kerk in moeilijkheden gaat komen, dat de liefde verkilt, dat de haat toeneemt. Heer, maar we zijn dichter bij uw koninkrijk dan ooit. Als dat gebeurt, zijn we dichter bij u en uw koninkrijk dan ooit. En ik bid, Heer, dat woorden ons geloof geven, ons kracht geven, ons moed geven, maar bovenal ons hart vullen met de liefde. Want u heeft liefde voor ons. En Heer, wat u in ieder geval aangeeft, is dat u in uw woord zegt, ik heb u vrienden genoemd, maar ook zet je leven in voor anderen. Doe wat ik je gezegd heb. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Ik bid, Heer, geef ons de kracht. Geef ons de moed. Daar waar we met knikkende knieën en zweet in onze handen misschien niet durven, dat we ons vasthouden aan u. En vasthouden aan uw woord. Ons vasthouden aan elkaar, want u hebt ons ook elkaar gegeven. Om zo door de moeilijkheden heen te komen. En uiteindelijk met u de overwinning te vieren. Te vieren dat u uw koninkrijk vestigt. En dat we er allemaal deel van mogen hebben. Dank u wel, Heer, voor de geweldige toekomsten die we hebben. En ik bid dat u ons hart ook, dat u ons helpt om ons hart te vullen met die woorden voor de toekomst. Met die woorden wie we nu zijn. Maar met de woorden die we nodig hebben in de tussentijd. Heer, ik bid voor hen die angstig zijn. Heer, soms is dat meer nodig. Dat kunnen we hier vanaf een podium ook niet zomaar allemaal bovenhalen. Maar ik bid voor hen die meer nodig hebben. Dat ze die ander vinden aan hun zijde. Die hen ondersteunt. En helpt om de angst te overwinnen. Want samen ben je sterker dan alleen. En Heer, ik bid dat voor de personen die dat geldt, die zich alleen voelen staan, dat ze iemand opzoeken. Die ze vertrouwen. En misschien vertrouw je niemand, maar zoek dan de persoon die je het meest vertrouwt. Maar ga niet alleen verder. Weet dat Jezus ook zijn discipelen nodig had. En dat ook jij iemand nodig hebt. Dat is een uitnodiging die God jou ook doet, van zoek iemand op en ik help je. Ik help je. Heer, ik bid, vul ons met uw liefde. Zodat we liefde hebben om uit te delen. Zoals Jan vorige week zo mooi sprak. Omdat we als het ware een spoor van licht achter ons laten. Omdat we barstensvol van liefde zijn. En geloven dat wat er gaat komen ons heel dicht brengt. Heel dicht bij u brengt. Heer, zegen ons, help ons. Heer, want we zijn van u afhankelijk. Heer, help ons. Vul ons met uzelf. Amen.